Gemeente, vanavond is de laatste preek in de serie van 4 over Romeinen 5, vers 1 tot 11. Als u ze niet allemaal gehoord hebt, dan is dat heel jammer, want er zit natuurlijk wel een bepaald verband in, een reden te meer om altijd in de kerk te zijn, zou ik zeggen. En u kunt ze eventueel nog naluisteren op de website van de kerk, op Kerkomroep. Dan kunt u altijd nog naluisteren, zodat u het verband toch misschien wat beter zult kunnen begrijpen. Romeinen 5 vers 9 tot 11 is onze tekst voor vanmiddag. Waar staat: veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij nu de verzoening gekregen hebben. Veel meer dan. Die woorden komen wij in onze tekst tweemaal tegen. Ze zijn ook een beetje kenmerkend voor de apostel Paulus. Ik wijs u erop dat wij vanmorgen aan de tafel Hebreeën 9 lazen. En dat we daar dat hoeveel te meer ook tegenkwamen. Een van de tekenen, denk ik, dat die brief ook van de apostel Paulus is. Een van de vele argumenten. Daar stond namelijk dat als de offeranden, de oudtestamentische offeranden en heiligingswetten en zo, als die al een bepaalde reinheid van het vlees teweeg brachten, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die zichzelf door den levende geest Gode onbestraffelijk heeft opgeofferd, onze gewetens weten te reinigen van de dode werken, dat zijn de zonden, de doden werken om de levende God te dienen. Veel meer dan. En als u dit hoofdstuk verder leest, vanaf hoofdstuk 12 tot 21... dan ziet u in vers 17 bijvoorbeeld, dan wordt een vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Door de misdaad van één heeft de dood geheerst door die ene. En dan klinkt het ook, hè? Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene. Christus overtreft dus Adam volop. Zoals Christus ook de oudtestamentische ceremonie volop overtreft. Nou, datzelfde veel meer komen we dus ook twee keer tegen hier in onze tekst. Vers aan het begin van vers 9 en halverwege vers 10. We hebben vanmorgen gezien bij de bediening, de preek bij de bediening. Toen hebben we gezien Hoe God zijn zoon gegeven heeft om voor de zonde te sterven zonder dat wij er op welke wijze dan ook betrokken bij waren. Want we hebben er werkelijk niets en ook helemaal niets aan gedaan. Wij hebben alleen maar tegengewerkt. Wij waren krachteloos. Wij waren goddeloos. Wij waren zondaren. En zo dadelijk zullen we nog zien dat we ook nog vijanden waren. Alleen maar tegengewerkt. En het heeft God niet verhinderd. God bewees daarmee zijn liefde jegens ons, dat terwijl wij slecht waren, boos waren, slecht, bepaald geen goede, dat hij toch zijn zoon voor ons heeft overgegeven. Daarmee beval hij zijn liefde bij ons aan. Dat recommanderen, weet u nog, dat oude woord, wat ook in de Statenvertaling in de kanttekening genoemd wordt. Hij recommandeert ons zijn liefde aan, daarin dat Christus gestorven is, terwijl wij nog als goddelozen leefden. En dan zegt de apostel, maar, daarmee houdt het niet op. Houdt het nou nog niet op? Als God dat vele, dat ongehoorde gedaan heeft, nauwelijks zal iemand dat ooit doen. Voor een goede. En voor een slechte helemaal nooit. En God heeft het wel gedaan. Houdt het dan nog niet op? Ja, zegt de apostel. Maar als dat nou werkelijkheid wordt in ons leven. Als we daardoor nu ook inderdaad gerechtvaardigd worden door zijn bloed, dan komt er nog meer, nog veel meer bij. Want datgene wat God in Christus gedaan heeft te zijner tijd op Golgotha, toen wij nog nergens van wisten. Ja, als het goed is, komt er een moment dat we dat wel aan de weet komen. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, zo begint dit hoofdstuk. Nou ja, die vrede die moet dan ook worden gezocht en gevonden. Daar moet ook worden toegepast door de Heilige Geest, als het ware. Dat moet werkelijkheid gaan worden in ons leven. Wij moeten net als Abraham en David, dat staat in hoofdstuk 4, daar heb ik u in de voorbereidingsspreek al op gewezen, moeten wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Zij stonden ook als goddelozen voor God. Maar ze geloofden in de belofte. Die hebben ze beleden en omhelst. En het is hun tot gerechtigheid gerekend. Ze mochten er vrede en genade in vinden. Nou, dat is iets wat nu, bij ons ook moet worden geleerd. Toen Christus op deze aarde was, daar waren wij op geen enkele manier bij betrokken. Dat was echt voor ons, zonder ons. Maar nu zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, let op dat woordje nu. Nu dat werkelijkheid gaat worden in ons leven, en dat moet wel gebeuren natuurlijk, dat moet ook werkelijkheid gaan worden in ons leven, dat de Heilige Geest die zoen- en kruisverdiensten van Christus gaat toepassen in ons hart en in ons bestaan. Want Christus is niet alleen de middelaar van de verwerving, dat is hij zeker. Hij is ook de middelaar van de toepassing. En al degene voor wie hij het verwierf, ja, dan zal hij het ook gaan toepassen in de loop van dit leven. Bij sommigen al heel jong, bij anderen wat op latere leeftijd. Maar er zal een tijd komen dat je ook als een arme zondaar, als een tollenaar in de tempel voor God komt te staan. En dat je roepen moet, o God, wees mij zondaar genadig, met de ogen naar beneden, omdat je je ogen niet durft op te slaan naar de hemel. En zo vond die man, hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis, hij vond vrede met God. Dat vertelt de Heer Jezus in de gelijkenis. Die tollenaar die vond vrede met God. En ja, dan is het de vraag, hebben wij nou ook al wel eens zo voor God gestaan? Met lege handen? Met schaamte op het aangezicht, met belijdenis van schuld, Abraham wel. En David ook. Abraham geloofde in God die de goddeloze rechtvaardig. Zo kende Abraham zichzelf. Wij zouden zeggen, Abraham, dat was toch een hele fijne, goede, beste kerel. Nee, zegt Abraham, ik ben maar een goddeloze hoor. Ik ben maar een goddeloze. Maar ik hoop op die God. En ik hoop op die Christus die komen zal. Want dat heeft God mij toegezegd. En zo is ook David na zijn vele zonden gerechtvaardigd geworden. We zongen ervan uit Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Als het goed is, zijn die momenten er ook in ons leven gekomen. Dat we bij God kwamen om Christus gerechtigheid te ontvangen. En daarop te pleiten, omdat we die van ons niet meer hadden. We waren die van ons kwijtgeraakt. We hadden die schade en rek moeten achten. En we hadden toen niks meer, helemaal geen gerechtigheid meer. En ja, dan moet je die van Christus zoeken, nietwaar? En dan word je in die weg komende tot hem, word je door God gerechtvaardigd uit het geloof door onze Heer Jezus Christus, dan ontvang je die vrede, die toebrenging tot de genade in welke wij staan, waarin die eerste versen van ons hoofdstuk sprake van is. En nou zegt Paulus, als je dat vinden mag in je leven, als dat werkelijkheid wordt, als dat nu wordt, hè, nu. Ja, dan zul je nog hoeveel te meer, hè, als die liefde van God zoal geschilderd, geschitterd heeft in het sterven van zijn zoon voor goddelozen op Golgotha. Dan schittert die nu nog veel meer in de toepassing. Want dan zullen wij ook door hem, door die Christus, zullen wij behouden worden van de toorn. En dat is wat. Dat je dan aan de toorn van God niet meer onderworpen zult zijn. Wanneer niet zult zijn? Wel, gemeente Paulus betoont hier straks, als die grote toren van de hemel geopenbaard zal worden over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dat noemt Paulus gewoonlijk de toekomende toren. De toekomende toren. De toren die bij de voleinding der wereld van Gods wegen zal uitgegoten worden over deze goddeloze wereld. De dag van het oordeel en van de wraak. Zoals al in het Oude Testament staat aangekondigd, die dag komt brandende als een oven. De laatste profeet van het Oude Testament, Malachi, noemt dat zo. Hij komt brandende als een oven, dan zullen alle goddelozen een stoppel zijn. En de toekomstige dag, die zal ze in vlam zetten, zegt de Heere, die hun geen wortel, nog tak, laten zal. Ik weet het, gemeente, aan die toekomstige dag wordt onder de mensen niet zoveel gedacht, dat die ooit zal komen, dat wijven mensen weg, ach, dat zal wel loslopen. Dat zal wel loskomen. Dat is meer een wensen dan een weten, overigens. Meer een wensen dan een weten dat die dag wel los zal lopen. Maar de mensen die wensen die dag altijd ver af, of dat die helemaal nooit zou komen. Eén van beide, of ze stellen hem ver weg, of ze zeggen, nou, dat is onzin. Daar hebben we vast en zeker niet mee van doen. Toch zegt de Bijbel dat Christus met vlammend vuur wraak zal doen over de goddelozen die hem niet kennen en het evangelie van Christus ongehoord. gehoorzaam zijn. Dus die toekomende toren is wel terdege realiteit. En u zegt Paulus hier, als wij nu gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Christus bloed, weer die bloedtheologie, door Christus bloed, als we daardoor gerechtvaardigd zijn voor God, ja, dan zullen wij met die toekomende toren niets meer van doen hebben. Dat is groot. Dat is groot. Dat in de toepassing van het heil, als het heil dat Christus op Golgotha verwierf in ons leven komt, en voor ons de grond van de vrijspraak wordt, de grond van vrede met God, dat je dan nooit meer verschrikt hoeft te zijn en te beven als je denkt aan die dag die eenmaal zal komen, de dag van de wraak van God. De goddelozen die moeten ervoor beven. Dat doen ze niet, maar ze moeten het wel. En als ze straks zullen vrezen, zegt de Bijbel, dan zal de Heere God lachen als hun vrezen komt. Hun vrezen die te laat komt. Maar Gods gerechtvaardigde kinderen, bij wie de kruisverdiensten toegepast zijn in hun leven, ze hebben door het geloof de vrijspraak bij God in Christus gevonden, die hoeven niet meer te sidderen. Die hoeven niet meer te beven als ze van die dag horen spreken. Zij weten dat het voor hen de dag van de verlossing zal zijn. Want ze zullen verlost worden van die toekomende toren. Behouden worden door van die toren die komen zal. Paulus spreekt in zijn brief aan de Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 1, spreekt hij ook over Christus die onze hoop is. En dan zegt hij, dat is Christus die ons verlost van de toekomende toren. En dat Paulus hier die toren bedoelt, dat kunt u daaraan zien dat hij erover spreekt als over in de toekomende tijd. Er staat namelijk, dan zullen wij door hem behouden, gered blijven van de toren. Dus hij denkt echt aan de toren van God die nog geopenbaard gaat worden over deze wereld. Maar veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij ook daarvan gered en behouden worden, daar niet meer voor hoeven te vrezen, daar niet door worden geraakt. Dat is de troost van een christenmens. Heb ik hier vrijspraak ontvangen? Door het bloed van Christus, dan zal het ook straks zo zijn als ik voor die grote witte troon kom. Als wij allen nog geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, dan kan het alsdan ook niet meer mislopen. Want als we hier van de vrijspraak mochten leven, door het bloed van het kruis, als we dat hier hebben mogen zoeken en hier hebben mogen ontvangen, die verzoening met God, dan zal het nooit meer zo kunnen wezen dat als we straks gedagvaard worden door de stem van de archangel, dat de Heere ons alsdan nog zijn toren zal opleggen en zal doen voelen. Nee, dan zullen we ook vrijgesproken zijn in dat grote gericht, dat gestrenge gericht van God voor al degenen die in Christus zijn, zal er ook dan in die grote dag der dagen geen verdoemenis zijn. Daarom roept de apostel dat uit. Hoeveel te meer, hè? Veel meer dan. Dat roept hij uit omdat hij erop wijzen wil. Dat die troost, dat de toren je nooit treffen zal. Dat hij alles, alles overtreft. Dat is de overtreffende trap. Veel meer dan. En dan in vers 10. Ja, daar zegt Paulus het nog een keer, maar niet helemaal op dezelfde manier. Misschien dat je het oppervlakkig leest, toch eventjes snel weg. Dat je zegt van nou, hij herhaalt alleen maar datgene wat hij in vers 9 ook al gezegd had. Ja, dan kun je wel denken, maar je moet niet oppervlakkig lezen. Dat is altijd dom. Je moet goed lezen wat er staat. Dan zie je ook veel meer. Er staat, want indien wij vijanden zijn, dat is nu de eerste keer dat de apostel het zo noemt. Hij noemde ons al wel krachteloos en al goddeloos. Hij noemde ons al wel zondaars. Zondaars zijn mensen die in de zonde leven. Maar nu noemt hij ons ook nog vijanden. Christus is voor ons gestorven toen we ook vijanden waren. Maar nu verzoend door de dood zijns zoons. Vijanden verzoend. Hij gebruikt dat woord vijanden hier ongetwijfeld vanwege dat woord verzoend. Dat hoort natuurlijk bij elkaar, hè. Vijanden moeten verzoend worden. En daarom noemt hij ons hier ook nog vijanden, boven datgene wat hij al gezegd had. Omdat hij hier ook spreekt over dat verzoend worden. Maar wat is dat nou, verzoend worden? Nou, in het Nieuwe Testament, gemeente, worden er voor de verzoening twee woorden gebruikt. Het ene woord dat betekent bedekken. Dat is ook in het Oude Testament zo, hè. Verzoening, dat is de schuld bedekken. Denk op Psalm 32, wiens overtreding bedekt is. Bedekt, toegedekt door God. Zodat er niet meer aan gedacht kan worden, zodat er niet meer kan worden gezien. Bedekken. Maar het andere woord voor verzoening, en dat is het woord wat hier gebruikt wordt, dat heeft met verandering, verwisseling te maken. Verwisseling van staat en toestand. Je was een vijand, en je wordt een verzoende. Je wordt een vriend. Je positie verandert daardoor. Je positie verandert. Verwisseling, verandering. Je komt in een andere positie te staan ten opzichte van de Heer God. En dat door de dood van zijn zoon. Ja, bloedtheologie. Inderdaad bloedtheologie, maar dan in de goede zin des woords. Alleen de dood van Christus kon ons in een juiste balans brengen ten opzichte van de Here. Alleen het bloed van Christus kon de toren van God stillen en ons van vijand tot een begenadigde maken. En dat is gebeurd, gemeente. Wanneer gebeurt dat? Wel, dat gebeurt als de roep van het evangelie tot ons komt. Laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5 spreekt Paulus daarover. Over de bediening der verzoening die in hem was gelegd. Wij zijn dan gezanten van Christus wegen, zegt Paulus. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ja, dat is de hoofdzaak van de prediking. Dat vijanden opgeroepen moeten worden om zich met God te laten verzoenen. Ze kunnen niet zichzelf verzoenen met God, ze moeten zich laten verzoenen. Zoenen met God door Christus. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en hij heeft al zijn predikers die last opgelegd om die boodschap te verkondigen in de wereld. Mensen, laat je nu met God verzoenen, want God is daarmee bezig. Hij wil vijanden van positie veranderen ten opzichte van hem. Hij wil ze van vijanden tot vrienden maken, tot mensen met genade. En als God ons dat nou laat verkondigen, dan doet hij dat, zegt Paulus, alsof God door ons heen bad. Als je daar goed over nadenkt, gemeente, dan zeg je, dat kan toch haast niet waar wezen. Dat God het ons smeekt, laat je met mij verzoenen. Dat smeekt God. Daar is God wat aan gelegen. Dat laat God niet onverschillig. Of je je met hem laat verzoenen of niet. Zo is God niet. Nee, hij smeekt het je als het ware. Wil je dat nou alstublieft doen, je met mij laten verzoenen? Het had andersom moeten zijn, hè. Wij moeten het God smeken om verzoening. Maar dan zegt Paulus het zo, die zegt, God smeekt het ons. Hij komt als het ware voor ons op de knieën liggen. Nou, dat is toch de omgekeerde wereld, zou je zeggen. Dat is de omgekeerde wereld. Volstrekt. Hij komt voor ons op de knieën liggen en zegt, mens toch, vijand toch. Laat je nou toch met mij verzoenen, want er is verzoening in mijn zoon. En als die boodschap aanlandt, als die overkomt bij een zondaar en hij bewilligt daarin, hij gaat daardoor de Heilige Geest in bewilligen, hij gaat de verzoening bij God zoeken in het bloed, in de dood van Christus, en hij gaat ook die verzoening daar vinden. Nu dan, als dat zo is, als die positie dan ten opzichte van God verandert, je bent geen vijand meer, maar een verzoende. Ja, veel meer zullen we dan verzoend zijn. Behouden worden door zijn leven. Ja, wat is daar nieuw aan dan? Wat is er nou iets van dat er niet in de vorige vers ook al stond? Wel, hier zet Paulus tegenover elkaar wat we in zijn dood vinden. Dat is de verzoening, die vinden we in de dood van Christus. En het eeuwige leven, dat vinden wij in het leven van Christus. Hè? Dus hij zet hier tegenover elkaar wat we in de dood van Christus vinden, de verzoening met God, hier en nu. Als het goed is, hebben we die al gezocht? En als je dat nog niet gedaan hebt, dan moet je dat maar gaan doen. Laat u met God verzoenen. Dat kan ik dan wel 100 keer zeggen. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Ik zal niet verder gaan. Ik zal de 100 niet volmaken. Maar die prediking, daar komt het dan voor je wel op aan. Laat je met God verzoenen. Nou, als dat gebeurd is hier in dit leven, door de dood van Christus, dan zul je zien dat het grootste nog gebeurt door zijn leven. Veel meer dan zijnde nu verzoend, zullen wij behouden worden door zijn leven. Ja, want Christus is niet in de dood gebleven. Hij heeft wel zijn leven gegeven tot verzoening van de schuld. Maar hij is ook opgestaan. Iets waar wij al te weinig aan denken. Wij denken vaker aan de dood van de Heer Jezus, aan het kruis, aan zijn zoen- en kruisverdiensten, dan aan zijn opstanding. En die tegenstelling is niet goed om die te maken. Hè? Dat we meer denken aan het een dan aan het ander, dat is niet goed. Hè? We moeten aan beide evenveel denken. En hier zegt Paulus, eigenlijk is in zijn leven, in het feit dat hij leeft, nog veruit de meeste troost daar. Veel meer dan. Hè? Veel meer dan zullen wij door zijn leven behouden worden. Zullen we het eeuwige leven ontvangen. Christus is gelukkig niet in de dood gebleven. We hebben een levende Here in de hemel. Wilt u dat nooit vergeten? Er is verzoening in zijn bloed, een nieuwe positie ten opzichte van God. Kun je daardoor ontvangen, zeker waar. Dat schrijft Paulus ook. Dat is groot en goed als je dat mag weten in je leven van die verzoening met hem. Maar zul je dan ook nooit vergeten dat hij niet in de dood gebleven is. Maar dat er een levende Heer in de hemel is. En dat die ervoor zorgen zal dat wij volledig behouden zullen worden. Volledig behouden. Een volkomen verlossing. Christus is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiligmaking, schrijft Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, en tot een volkomen verlossing. Ja, dat staat er niet voor niks bij, hè? Een volkomen verlossing. Paulus gebruikt het woord verlossing dan ook menig keer voor de verlossing die nog komen zal, hè? We hebben dat nu alleen nog maar in hopen. We zijn nu in hopen zalig geworden. Maar de complete verlossing, die moet straks nog blijken. Als er ook het lichaam bijvoorbeeld bij komt op de jongste dag. Dat is nu nog niet, dat wordt nu nog niet gezien. Dat zal pas op de jongste dag openbaar komen. Dan pas zal de verlossing compleet zijn. En dat ligt alles in het feit dat hij die gestorven is, ook de levende is, die dat ook allemaal doen zal. Dus denk maar vaak aan die levende Heer. Je moet vaak aan het kruis denken, maar ook vaak aan de opstanding denken. Dat zijn twee heilsfeiten die horen als broertje en zusje bij elkaar. En de een zonder de ander doet eigenlijk weinig nut. Hè? We moeten beiden weten, hij die voor onze zonde gestorven is, hij zal het nu ook compleet gaan maken. Hij zal nu ook vanuit die hoge hemel, als degene die nooit meer sterven zal, hij zal het nu ook voor al de zijnen af gaan maken en tot een totaal gaan samenvoegen in de volkomen verlossing straks. We worden niet alleen van de toorn verlost, maar we worden ook gemaakt tot erfgenamen van het eeuwige leven. Dat is een veel meer, die overtreffende trap, dat is een veel meer waard. En die spreekt Paulus dan ook uit in onze tekst. Hij zegt veel meer dan zullen wij verzoend zijnde, totaal behouden worden door zijn leven. Dat staat nog uit, dat staat nog uit. En net zoals dat verlost worden, behouden worden van de toren, dat is iets wat straks pas zal plaatsvinden. Zo ook dat verlost worden door zijn leven, dat vindt pas straks plaats in de volleinding der eeuwen. Maar we hebben wel de garantie daarvan in de opstanding van Christus. In het feit dat hij reeds de levende is die nooit meer sterven zal. Wat een troost is dat voor de kerk die van Christus mag leven, die van de verzoening mag leven, van de rechtvaardiging mag leven. Geen toren meer, in plaats van toren straks, de volkomenheid van het eeuwige leven. En gemeente, dan ten besluite, vers 5. En niet alleenlijk dit. Voordat Paulus die vergelijking gaat maken tussen Adam en Christus, waarin dat veel meer ook zal klinken. Christus overtreft Adam heel wat keertjes. Zoals door één mens de zonde in de wereld kwam, zo door die ene de gerechtigheid om te behouden. Adam was alleen maar een voorbeeld van Christus. Door één kwam de zonde in de wereld. En door één mens zal ook de gerechtigheid velen zalig maken. Hè? Allen die de Heere kennen thuis brengen. Hè? Dus zodoende wordt Adam tegenover Christus geplaatst en Christus overtreft hem. Maar goed, voordat hij daarover verder gaat, heeft ook alles te maken met wat we het over gehad hebben hier in Romeinen 5 vers 1 tot 11. Voordat hij daarover verder gaat, zegt hij nog, en niet alleen dit. Sluit hij aan bij waar hij mee begon. Valt u dat niet op? Hij zegt eerst in vers 2, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En dan in vers 3, en niet alleen dit, maar ook nog in wat anders roemen we. Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat die wat goeds uitwerken. Uiteindelijk de hoop die niet beschaamt. En dan aan het eind, dan zegt hij nog een keer, en niet alleen dit. Ja, dat is dus de derde keer dat hij het heeft over het wij roemen. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Niet alleen dat, we roemen ook in de verdrukkingen. En niet alleen dat, maar wij roemen ook in God. He, dus daarmee besluit hij zijn gedeelte, maar zet hij zijn redenbeleid ook voort. Niet alleen dit. Maar we eindigen om te roemen in God. En wat is dat nou, hè? Roemen in God? Is dat groot spreken van God? God de eer en de lof en de dank toebrengen? Ach gemeente, dat heeft er ook allemaal wel iets mee te maken, dat is zeker waar. Maar eigenlijk is roemen in, dat is je beroemen, daarin beroemen dat je hem kennen mag. Dat je je daarin gelukzalig mag weten. Dat is je beroemen in. Je beroemen in, dat wil zeggen, je mag er groot over spreken, dat je erbij mag horen. Als het in het Oude Testament staat in de psalmen, de godzaligen zullen zich in de Heere beroemen, dan betekent dat dus, ze zullen het prijzen dat ze hem kennen. En dat ze de Heere tot een deel hebben. Daar zullen ze heel vergenoegd mee zijn. En dat betekent het hier ook. Als er staat, niet alleen dit, maar wij roemen ook in God. Dan zeg je eigenlijk, ach, wat ben ik toch rijk. Wat mag ik toch goed afwezen. Dat ik die God heb leren kennen. En dat ik de zijne mag zijn. Ja, daarmee maak je hem natuurlijk ook best groot. Je looft hem en prijst hem daarmee. Als je dat tegen de Heere zegt, dat is zeker waar. Maar je zegt het eigenlijk tegen jezelf. Je zegt tegen jezelf, wat een heerlijkheid toch. Wat een wonder. Dat dat op Golgotha gebeurd is, terwijl ik nog een goddeloze was. Maar dat er ook een nu gekomen is. Een moment gekomen is waarop ik dat persoonlijk mocht leren kennen. En het mij toegepast werd. En ik gerechtvaardigd werd en vrijgesproken door het bloed van Christus. En verzoend met God, hè, dat dat nu ook zich heeft uitgewerkt in mijn leven. Wat een geluk. Wat een voorrecht dat toch allemaal. Dat ik daar ook in mag delen. Kijk, dat is hier nou in de Heer beroemen. Wij roemen ook in God. Ja, Ja, gemeente, ook in God de Vader. Want die recommandeert immers zijn liefde jegens ons, hè? Die beveelt die liefde aan bij ons. Prijst die bij ons aan. Hij heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Hij heeft het initiatief genomen. Het is in het vaderhart begonnen. Dat hele plan van onze verlossing. En in de volheid van de tijd is het uitgevoerd door de Heer Jezus Christus. Ja, daarom staat dat er ook. Hè. Door onze Heer Jezus Christus. In God, door onze Heer Jezus Christus. En net als in het eerste vers, die volle benaming. Hè. Onze Heer Jezus Christus. Hè. Die volle namen, Heer Jezus. Christus de gezalfde. Koning, profeet, hoge priester. Jezus de verlosser, Heere, omdat hij mij verlost. En dan onze Heere Jezus Christus. Ja. Ook de mijne. Net als in vers 1. Ook de mijne. Gelukkig niet alleen de mijne. Dan had er mijne gestaan. Maar er staat onze. En onze wil zeggen van anderen, maar ook van mij. Je bent erin begrepen. Het is niet egoïstisch. Hij is niet alleen maar voor mij. Gelukkig niet. Gelukkig is hij ook nog van zoveel anderen, de Heere Jezus Christus. En niet alleen van mij, maar gelukkig ook niet alleen van anderen. Hij is het ook van mij. En Maarten Luther zegt altijd hè, dat in de bezitterlijke voornaamwoordjes, daar ligt het hele evangelie in opgesloten. Dat is waar hoor. In de bezittelijke voornaamwoordjes ligt het hele evangelie als in een notendop opgesloten. Want als je mijn en ons mag zijn, ook de mijne, niet alleen anderen, maar ook mij. Als je dat mag zeggen, dan zit daar iets in van die toe-eigening. Dan zit daar iets in van, ja, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, onze Heere Jezus Christus. We beroemen ons in God. We prijzen ons gelukkig dat we die God hebben. Door onze Heere Jezus Christus. Door welken wij nu de verzoening verkregen hebben. Heb je weer dat woordje nu? Dat je ook in vers 9 tegenkwam. Zijn de nu gerechtvaardigd. In zijn bloed. En ik wees er al op, hè, dat woordje nu. Dat staat natuurlijk tegenover dat toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog goddelozen waren en Christus voor de goddelozen stierf. Toen we nog nergens weet van hadden. Dat is nu anders geworden. Het is nu ingedaald in ons leven. Het is nu toegepast geworden door de Heilige Geest. We hebben de rechtvaardiging en de verzoening in Christus gevonden en verkregen. Gerechtvaardigd door zijn genade. Verzoend met God door zijn dood en door zijn bloed. Dat is nu werkelijkheid geworden. We hebben die verkregen. Dat wil niet zeggen gekregen. Dat wil niet zeggen van het is alleen maar aangeboden, maar we hebben het ook. We hebben het ook mogen mijden. We hebben het ook mogen toe-eigenen. Als je zegt dat je iets verkregen hebt, dan heb je het ook in ontvangst genomen. Als er een pakketje aan je verstuurd is, en de vraag wordt gesteld, heb je het pakketje ook verkregen, gekregen? En je zegt daar ja op, dan betekent dat dat er iemand aan de deur heeft gestaan bij je. En dat pakketje aan je heeft overhandigd. En je hebt het ook aangepakt. Niet waar? Dat zit in dat woordje gekregen. Dat het niet alleen maar aangeboden is, maar dat je het ook hebt mogen aanvaarden. Dat zit in gekregen. Door welken wij nu de verzoening gekregen. Ja, gemeente. Als je dat mag weten, dan eindig je in de drie enige. Ze komen ook alle drie trouwens in dit hoofdstuk voor. Hè? Vrede met God. Hè? En God die zijn liefde recommandeert, aanbeveelt bij ons. Hè? Dan wordt de Vader uitdrukkelijk genoemd. Christus wordt voortdurend genoemd, want dat is het hart. Dat is de hart van het evangelie, het hart van de verlossing. Het is voortdurend door onze Heer Jezus Christus, door de dood zijn zoons, door zijn bloed. Christus is gestorven, hè? Dus het wordt voortdurend, voortdurend wordt over Christus gesproken, daar hoeft u niet naar te zoeken. En ook de Heilige Geest kwamen we tegen in het vijfde vers, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Door den Heilige Geest die ons gegeven is. En ook die toepassing aan het eind. Hè, dat nu verkregen. Die verzoening nu verkregen. En nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Hè. Ook dat heeft natuurlijk alles met de doorwerking van de Heilige Geest. De Geest is de grote toe-eigenaar. Ook dat heeft met de Geest te maken. We komen ze alle drie tegen in dit gedeelte. God drie. En niet alleen dit. Wij roemen ook in God. Door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Ja, dan kun je jezelf gelukkig prijzen. Dan kun je jezelf wel eens heilig verkneukelen. Ik weet niet of u dat woord kent. Jezelf verkneuken. Dat je de Heere mag kennen. Dat geeft dan soms zo'n diepe en stille vreugde. Dat je eronder versmelt. Je mag je dan in de Heere beroemen. In de Heere beroemen. Wat ben ik toch een gelukkig mens. Ik vijand, ik goddeloze, ik krachteloze, ik zondaar. Allemaal waar, Paulus, je hebt 100% gelijk. Alles wat je voor mij als benamingen hebt opgesomd, het klopt allemaal als een bus. Daar ben ik. En toch zo'n rijk mens. Ik hoop dat u dat ook mag zeggen aan het einde van deze avondmaalzondag. Zo'n rijk mens. Ik kan niet zeggen hoe rijk ik ben. Ach, weg wereld, weg schatten. Gij kunt het niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat is je nou in de Heere beroemen. Dat is je nou in de Heere beroemen. Dat je weten mag en het ook in jezelf gevoelt. Dat je je verkneukelen mag. In de vrede. En in de genade met God. En met het uitzicht van verlost te worden van de toekomende toren. Daar geen schade meer van te hoeven lijden. En erfgenaam te mogen zijn door zijn leven, van het leven. Dat uitzicht. Die hoop. Die niet beschaamt. Die kan alle leed. Verzachten. Wat ben ik in welke omstandigheden dan ook, zelfs in nood en dood, dan toch een bevoorrecht mens. Je weet niet hoe rijk ik ben. Heilig jezelf verkneukelen in de kennis van die God wij roemen. Ook in God, o Vader toch, dat gij begonnen zijt en ook mij in het oog